IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 6 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering uiteraard weer het meest recente nieuws. De informatiebeveiligingsupdate als vast item uiteraard. Dat gaat nooit meer weg, denk ik. De aankomende evenementen en wederom een AI productiviteitstip van Ray. Tja, en waarom beginnen we dan niet gewoon met het Windows Insider nieuws?
Ja, waarom niet? En de Windows Insiders kwamen op 14 februari, Valentijnsdag, met een nieuwe build in het Beta en Developer Channel.
Dat gecombineerde kanaal nog even? Yep.
Inderdaad, daar kwam build nummer 26.120.3281 uit. En uiteraard ligt daar nog steeds de focus op de Copilot Plus PC's.
Uiteraard.
En daar kreeg Recall een update mee,
okay.
Waarbij alle bestaande snapshots zullen worden gedelete, heeft Microsoft aangegeven. En wat ze doen is dat ze het filtering systeem achter Recall wat makkelijker toegankelijk maken door het uit de settings te halen en in de system tray onder de filtering options te stoppen. Dus je hoeft nog maar in je system tray recht te klikken op de Recall icon en dan kan je daar het filteren van je Recall snapshots regelen.
Oké. Okay.
Verder zit er nog een nieuwe feature in, die vind ik eigenlijk ook best wel leuk. Je kan voortaan bestanden delen vanaf de jump list op je taakbalk. Dus als je een bestand hebt geopend, bijvoorbeeld in Notepad, en je denkt van nou, dit bestand wil ik delen, dan hoef je niet meer naar de File Explorer of de Windows Explorer, maar dan kan je dat gewoon vanaf de taakbalk meteen regelen.
Zoals we dat ook al zagen in het Canariekanaal, een tijdje geleden.
Precies.
Yes.
Ja. Dat was eigenlijk alle insider nieuws. Maar Microsoft kwam nog wel even met een belangrijke reminder, namelijk WSUS of WSUS Driver Sync stopt per 18 april aanstaande.
Ja, en dat is niet al te vrolijk nieuws voor beheerders, want dat betekent dat zij iets anders moeten gaan doen om de drivers op hun apparaten up-to-date te houden.
Ja, inderdaad. En Microsoft zegt van kijk vooral naar onze cloud-based solutions, zoals AutoPatch, Azure Update Manager of Microsoft Intune.
Uiteraard, ja. Betekent dat dat beheerders WSAS helemaal niet meer kunnen gebruiken? Nee, natuurlijk niet. WSAS zit gewoon nog steeds in Windows Server 2025. Maar Microsoft geeft wel aan, hey, we zijn daar niet meer actief op aan het ontwikkelen. En als je wel gebruik wil maken van alle nieuwe innovaties die we op dit gebied maken, gebruik dan inderdaad onze clouddiensten.
Ja, en als jij denkt van nou, ik ga geen WSUS gebruiken en ik wil ook geen clouddiensten, dan kan je nog steeds de drivers halen uit de Microsoft Update Catalog.
Yes, en voor degene die zich nu afvragen van hey, wat is het nou? Is het nou WSUS of WSUS? Ja, dat is eigenlijk ook wel een heel interessante, want deze hele productfamilie werd natuurlijk in 2005 geïntroduceerd als SAS, gewoon Software Update Services.
Ja, toen wisten ze bij Microsoft nog niet zeker of het Windows zou worden.
Ja, en dus leven we in deze dagen inderdaad met de vraag, is het WSUS of WSUS? Net zoals dat ze in de Verenigde Staten zich afvragen, is het BMW of BMW?
Volgens mij kreeg de marketingafdeling van Microsoft een beetje een tegenvaller te verwerken deze week. Er kwam namelijk een rapport uit met de Copilot voor Microsoft 365 evaluatie van het Australische ministerie van Financiën. En de conclusie was eigenlijk, het valt een beetje tegen.
Oeh.
Ze hebben gedurende 14 weken hebben ze 218 vrijwilligers losgelaten op Copilot voor Microsoft 365. En de eindconclusie is dat Copilot wel rendement kan opleveren van de investering. Maar de medewerkers die er gebruik van maken waren toch enigszins sceptisch. En het gebruik van Copilot was lager dan verwacht.
Ik denk dat het wel handig is, Ray, om te vertellen in wat voor soort organisatie ze deze evaluatie hebben gedaan.
Nou, hoezo dat?
Het is het Australische ministerie van Financiën.
Ja. Moet ik je heel eerlijk zeggen, ik heb zelf ook nu Microsoft 365 Copilot al een tijdje. Mm-hmm. Maar dacht, nou, laat ik daar ook eens wat in investeren en kijken van hoe het bevalt. Telkens wanneer ik denk van, nu ga ik het gebruiken, nu heb ik een mooie use case, hier ga ik veel uithalen. Dan heb ik daarna toch weer zo'n wack momentje zo. Dan van, ja, het doet wel iets wat het moet doen, maar toch ook weer net niet helemaal. Even een voorbeeldje. Vorige week moest ik cijfers opleveren voor een organisatie waar ik zaken mee doe. En ik denk, nou, weet je wat? Ik heb deze folder, hierin staan al mijn facturen. Doe mij even een Excel-overzichtje met de eindbedragen van mijn facturen in deze folder. Lijkt me een typische taak voor Copilot, hè?
Ja.
Pak deze bestanden.
Maar jouw facturen zijn denk ik in het Nederlands, of niet?
Maakt niet uit, dat snapt hij.
Oké.
Ik gaf zelfs de opdracht in het Nederlands. Hij vertaalde het in het Engels en begon het uit te voeren. Om vervolgens tegen hem te zeggen van ja, hartstikke leuk deze folder met al die facturen. Maar ik kan er maar 5 tegelijkertijd behandelen.
Dus je hebt helemaal niet zo heel veel geld tegen Microsoft Copilot voor Microsoft 365 aangegooid?
Nou ja, genoeg. En dan valt het gewoon weer tegen dat je dan per 5 facturen daar iets mee kan. En uiteindelijk heb ik toch gewoon met het handje een spreadsheet zitten invullen met al die bedragen.
Ja, dat schiet natuurlijk niet op.
Nee.
En dan te bedenken dus dat de ambtenaren van dat ministerie van Financiën, die dus in die groep zaten, die 218 vrijwilligers, die gebruikten het dus wel 2 tot 3 keer per week. Succesvol.
Ja, nou ja, goed. Ik kan me er iets bij voorstellen, 2 tot 3 keer per week. Maar ja, mijn praktijk is dat ik vaker terugval op mijn betaalde ChatGPT dan op Copilot voor Microsoft 365. Dat is toch wel een beetje jammer.
Ja, terwijl het onder water dezelfde technologie is.
Ja.
Hmm.
Ja. Er komt trouwens nog een stukje feedback binnen deze week op onze aflevering van vorige week, waarin wij het hebben gehad over Microsoft accounts en
Work or school accounts.
Ja, work or school accounts, inderdaad. En jij was in de veronderstelling dat het Microsoft account langzaamaan richting de uitgang wordt gedirigeerd door Microsoft?
Ja, echt voor personal use steeds beter gepositioneerd wordt en dus minder daadkracht kent binnen zakelijke omgevingen?
Ja, misschien moet ik je daar nog wel gelijk in geven. Eventjes even terug naar het begin. Microsoft heeft dus ooit bedacht dat je 2 soorten accounts bij hun kan aanmaken. Namelijk, jij zegt 3?
Ja. Nee.
Oké. Mag je straks verder uitleggen. Namelijk het Microsoft account, zogenaamd personal account, wat over het algemeen gebaseerd is op Outlook.com, Hotmail.com, Live.nl, etc. Dus waarbij je ooit een mailbox waarschijnlijk hebt aangemaakt en waarbij je er eventueel voor kan kiezen om een mailadres van een derde partij te gebruiken om een Microsoft account aan te maken. Dat is een zogenaamde MSA, zo'n personal Microsoft account. Of je hebt een work school account en dat is gebaseerd op je domeinnaam en doorgaans gekoppeld aan Entra ID en een Microsoft 365 business abonnement.
Ja, nee, Microsoft biedt 3 accounts aan.
Mm-hmm.
Je hebt namelijk naast de Microsoft accounts, de personal accounts, de work or school accounts, mm-hmm, de zakelijke accounts, natuurlijk ook nog de Xbox accounts.
Ja. Yeah.
En de Xbox accounts, die kom ik steeds minder zakelijk tegen. Dat is, ja, vind ik dan persoonlijk wel jammer, maar dat kan ik nog wel begrijpen. En de personal accounts hadden natuurlijk een uitdaging. Want heel veel mensen hebben jaren geleden een keer een personal account aangevraagd of aangemaakt op hun zakelijke e-mailadres, want dat kon toen nog.
Mm-hmm.
En die kregen de laatste tijd dan natuurlijk steeds meer en meer, terwijl organisaties Entra omarmen, natuurlijk ook een work or school account met hetzelfde e-mailadres. Nou, dat is één grote wereld van pijn. Dus zie je dat daar nu allerlei mensen inderdaad naar Outlook en Live.com adressen gaan voor hun personal accounts.
Mm-hmm.
En vergis je niet, mensen, dat gaat richting de 10 miljoen accounts in Nederland alleen al.
Ja.
Die personal accounts. Veel meer dan dat er zakelijke work or school accounts zijn. En wat ik zie is dat er steeds minder in zakelijke omgevingen gebruikt moet worden gemaakt van die personal accounts. Vroeger was dat natuurlijk in de store, in de Windows Store app.
Mm-hmm, ja.
Moest je je personal accounts gebruiken? Nou, dat hoeft niet meer.
Nee.
Dan zijn er nog, waren er dingen met backups. Eigenlijk het enige waar ik het nu nog zie is de Authenticator app backup die je naar je personal account kunt brengen.
Ja.
En daar zie ik ook wel de toegevoegde waarde van in. Om dat inderdaad met een personal account te doen, omdat je op die manier inderdaad buiten de ransomware gevoelige zakelijke omgeving iets hebt waarnaar je terug kunt. En dat betekent niet dat als iemand uit dienst gaat, dat hij dan met zijn personal account alsnog een Authenticator app weer terug kan brengen. En dus weer zijn MFA terug heeft van zijn zakelijke account. Want zo werkt die backup niet.
Nee.
Het gaat alleen om definities, niet om de daadwerkelijke invulling. Maar wat ik dan wel frappant vind, is dat dus in de Windows Insiders, waar ook allerlei functies zitten voor productiviteit, dat daar zo'n beetje alles op Microsoft accounts hangt.
Nou ja, wat ik daar zie gebeuren is dat Microsoft er eigenlijk voor kiest om nieuwe functionaliteit te introduceren voor de Microsoft accounts, dus voor de personal accounts.
Ja.
Dus wanneer er iets nieuws wordt bedacht op de Copilot Plus PC, noem maar wat, recall, preview, dan wordt dat in eerste instantie alleen beschikbaar gesteld aan Microsoft account en niet voor work or school accounts. En dat zie je bij bijna alle nieuwe functionaliteiten zie je dat nu opduiken. Dat zie je nu ook met die advanced search in Windows Copilot Plus gebeuren. Dat zie je volgens mij vandaag ook nog ergens voorbij komen. Ja, en daar vandaag ging het natuurlijk over de recall. Ook weer in eerste instantie alleen voor Microsoft accounts.
Mm-hmm.
En even kijken hoor, afgelopen week was er ook nog zoiets. Oh ja, phone link integratie. Ook in eerste instantie alleen voor Microsoft accounts. En wat je dan ook nog ziet, is dat er vooralsnog even niks gedaan wordt met de education accounts. Dus school telt ook even niet mee.
Ja, work or school account, zo heet ze ook. Ja,
ja, ze heten work or school, maar school doet even niet mee. Dat is dan ook weer bijzonder.
Maar in dat opzicht zie ik dus ook wel in waarom dus bijvoorbeeld een Microsoft 365 Copilot gewoon minder kan. Er is een minder grote groep insiders die daarmee kan spelen. En die hele omzetting van Microsoft personal account naar work or school account is natuurlijk ook een pijnlijke op het moment dat een Windows versie RTM gaat. Of GA gaat.
Ja, al zie ik wel dat Microsoft in de loop van de jaren een stuk soepeler is omgegaan met zeg maar het bestaan van een work or school account voor een mailadres naast een personal account voor een mailadres. In de zin van dat die zeg maar de sequence tijdens het inloggen heeft dan door van, hé, jij hebt twee accounts. En dan vraagt hij je nog nu gewoon, hij vraagt je nu gewoon van welke van de twee wil je eigenlijk gebruiken om mee in te loggen. Moet je natuurlijk als eindgebruiker nog steeds snappen wat er aan de hand is. Dat blijft natuurlijk wel de uitdaging.
Mm-hmm.
Maar je krijgt wel heel duidelijk de optie van log hier in met je personal account of log hier in met je work or school account.
Ja, en dat zou, ja, en als een van onze luisteraars dat scherm dus krijgt, en dat is wel even belangrijk, Ray.
Mm-hmm.
Microsoft raadt dus al 3 jaar lang aan om, als je dat scherm krijgt, om dus het e-mailadres op je personal account te wijzigen.
Just that you know.
Yep. Dus personal accounts, ja, ik zie wel uitdagingen.
Ja, ja, ik ook.
Maar mogelijk, ja, ik wil natuurlijk niet kwaad spreken van alle mensen die heel hard hun best doen om Windows het beste besturingssysteem in de wereld te blijven maken. Maar ik heb ook het idee dat de eisen aan een personal account misschien wat minder zijn dan voor een work or school account binnen Microsoft. Om daar iets mee te mogen kunnen doen.
Dat vermoeden heb ik ook.
En dat misschien een van de redenen is waarom vooral in de Windows Insiders er gebruik wordt gemaakt van personal accounts voor functionaliteit.
Yes. En niet alleen bij Microsoft zijn ze druk bezig met AI. Dat doen ze uiteraard ook bij een aantal andere organisaties. En onder andere Google heeft aangekondigd dat ze binnenkort met de Google I/O-conferentie gaan komen. En pikant genoeg doen ze dat op 20 en 21 mei.
Pikant, want Microsoft organiseert natuurlijk een Microsoft Build van 19 tot 22 mei.
Ja, waarom gaan ze dan bij Google daar middenin zitten?
Omdat het kan.
Ja, blijkbaar ja. In ieder geval zullen zowel Microsoft als Google in die week, dus van 20 en 21 mei, volledig losgaan op alle AI-ontwikkelingen. Dus ja, als je iets doet met Google en of Microsoft, zet je schrap in de week van 19 tot en met 22 mei, want je gaat overspoeld worden, is mijn indruk.
Maar gelukkig is dat pas over 3 maanden.
Ja.
Wat we sneller kunnen verwachten zijn eigenlijk de eigen chips die ARM gaat produceren. En dat zijn nu bijvoorbeeld al serverchips voor in datacenters van Meta. Maar die productie die wordt uitbesteed.
Ja, nou ja, wat ze gaan doen is dus dat ze tot nu toe gaven ze eigenlijk vooral chips ontwerpen in licentie. Dus dan zeiden ze tegen Apple of tegen Nvidia van kijk, we hebben een geweldige chip ontwikkeld. Hier, als jullie ons betalen, mogen jullie ermee aan de slag gaan en die mooie chips gaan bakken en dingen mee gaan doen. En blijkbaar gaat dus ARM nu zelf ook chips bakken en er dingen mee gaan doen, waarbij de opdrachtgevers hun eigen specificaties mogen meegeven aan die chips. Dus het gaat dan om grote partijen, zoals Meta, waarschijnlijk zoals, zullen we verwachten, misschien Microsoft of Amazon of noem maar even een andere grote partij die iets gaat doen met eigen AI-ontwikkelingen en eigen chips. Mm-hmm. En zegt van, wij gaan een datacenter bouwen. Doe ons onze eigen geoptimaliseerde chip voor wat wij ermee willen gaan doen. En daarmee gaat ARM eigenlijk een beetje op de stoel zitten van een aantal bedrijven die nu vooral klanten zijn. En daarmee dus een soort van concurrent worden van ARM.
Ja.
Spannende ontwikkeling. Dus kijken wat ze ervan gaan vinden.
En als we dan toch over AI hebben, dan zien we dat Adobe Firefly nu in een publieke beta is beland.
Ja.
En dat betekent dat we de eerste commercieel veilige generatieve AI videomodel op de markt zien verschijnen.
Mm-hmm.
Ja, ik vind dat de marketingmensen daar heel goed hun best op hebben gedaan.
Ja, ik vind het spannend, want je kan dus met Firefly met AI video's gaan genereren aan de hand van een afbeelding of een tekst.
Mm-hmm.
En wat dan commercieel veilig betekent volgens Adobe is dat de video's herkend kunnen worden als AI-generated, doordat er onder andere watermerken worden toegevoegd en de gegenereerde beelden ook anderszins herkenbaar zouden moeten zijn als AI-generated.
Nou, klinkt dit jou als organisatie als het beste sinds gesneden brood? Weet dan dat die Firefly voorheen alleen in Adobe Premiere Pro zat wanneer je daar de Generative Extend op had. Maar nu kun je dus Firefly Standard, dat kost $10 per maand. En dan kun je 2000 video, dan wel audio credits per maand krijgen. En 20 keer een video genereren van 5 seconden bij 1080p.
Mm-hmm.
Of je kunt kiezen voor Firefly Pro, en die kost dan $30 per maand. En daarmee kun je niet 2000, maar zelfs 7000 video en audio credits per maand verkrijgen. En 70 keer een video genereren.
Ja, ik vind het best wel leuk. Misschien dat ik er een keer even mee ga spelen om eens even 10 euro stuk te slaan op Adobe Firefly.
Hmm.
Maar als je toch geld hebt om stuk te slaan, Apple heeft ook weer een nieuwtje. Namelijk de iPhone 16e is aangekondigd.
En dit is een interessant toestel, want dit is dus, als we de meeste techsites moeten geloven, de opvolger van de iPhone SE, derde generatie.
Mm-hmm.
Maar als ik kijk naar dit toestel, dan zou dit wel eens het ideale zakelijke toestel voor organisaties kunnen zijn.
Vertel.
Nou, je zit sowieso niet met de fragmentatie in het Google-landschap met Android en allerlei sausjes die leveranciers daaromheen brengen. Mm-hmm. Waarvan Samsung Knox natuurlijk de meest bekende is voor zakelijk beheer van Android-toestellen. Je hebt gewoon een iPhone met gewoon ondersteuning voor de laatste iOS-features. Waar dus ook je passkeys het... Ja, dat vind ik moeilijk. Is het daar dan het meest intuïtief bruikbaar of is het het minst irritant bruikbaar? Ik kies voor ons nog eventjes voor het laatste. Op iOS zijn passkeys het minst irritant bruikbaar. En die iPhone SE, die was natuurlijk nog de laatste met een Touch ID. En dat betekent dat nu de hele iPhone line-up van Apple compleet Face ID is.
Ja.
Dus je medewerkers hoeven zich ook niet meer te schamen voor zo'n mooie, ronde, capacitieve knop onderaan hun scherm. En omdat het hele scherm nu het toestel kan beslaan, is dat dus ook een 6,1 inch scherm geworden met maar liefst OLED technologie. Mm-hmm. En van binnen zit er een A18 chip, want die heb je nodig voor Apple Intelligence, zit er dus gewoon in. En dit is ook het eerste toestel met Apple's C1 chip. En dat is dus de eerste Apple Cellular chip op de markt. En die zou nog energievriendelijker moeten zijn dan de chips van Qualcomm die in de andere Apple-toestellen zitten. En op de achterzijde vind je dan naast glas een 48 megapixel camera met één lens.
Mm-hmm.
Nou, dit toestel laat dan dus op met USB-C en is verkrijgbaar in zwart of wit. En dat zijn de minste kleuren van alle iPhone-toestellen ooit, want de iPhone SE 3... was nog beschikbaar naast zwart of wit in rood. En ja, voordat luisteraars nu zeggen van... ja, maar de originele iPhone en iPhone 3G waren er ook al in het zwart. Laten we het hebben eventjes over de ondersteunde Apple-toestellen.
Tja, in ieder geval, je kan beginnen met bestellen van deze nieuwe toestellen... op vrijdag 21 februari, waarbij ze vanaf 28 februari geleverd gaan worden... en de prijs begint bij €719.
Ja, en dat is toch wel een flink verschil in prijskaartje met de vorige SE-toestellen, want die zaten allemaal rond de €500.
Ja.
Maar ja, op deze manier komt dus de inflatie van de VS overgewaaid naar ons. In onze vaste informatiebeveiligingsupdate praten we je helemaal bij over informatiebeveiligingsaangelegenheden. En ik heb het al vaker gezegd, kwaadwillenden gebruiken steeds vaker onze eigen beheertools tegen ons. En ook deze week werd die stelling weer waarheid. Want er is een threat actor, die luistert naar de namen Mustang Panda en Earth Preta. Nagelang welke antivirusleverancier je mee communiceert. En deze threat actor gebruikt Microsoft App V. Want de Microsoft App V injector, dat is... mavinject.exe, dat is een zogenaamde lobin. Een binary waarmee je kunt live off the land. Terwijl je kunt daar dingen in injecteren zonder dat ze ooit de schijf raken. En dat betekent dat de meeste antivirusproducten daar wat moeite mee hebben om dat te detecteren. En dat maakt het ideaal voor kwaadwillenden.
Ja.
Trend Micro ziet dus Mustang Panda, dan wel Earth Preta, al sinds 2022 toeslaan met inmiddels al meer dan 200 slachtoffers. Maar gelukkig voor de meeste luisteraars van ons zijn ze voornamelijk op jacht naar overheidsorganisaties in Zuidoost-Azië. Maar dat geldt niet voor Storm 2372.
Nee, Storm 2372 die bedient zich weer van een andere hackingmethode, namelijk die doen aan wat heet device code phishing. En bij device code phishing moet je dus bedenken dat ze gebruik maken van een authenticatiemethode waarbij je met een derde apparaat kan inloggen op een dienst. En wat ze dus dan doen bij Storm 2372 of 2372, whatever you like, is dat zij proberen in te loggen voor jou op een service en daarbij ontvangen ze een device code.
Mm-hmm.
En die device code proberen ze vervolgens bij jou aan te bieden, zodat jij met die device code de inlogprocedure kan voltooien, waarna je eigenlijk de access token hebt geleverd aan de hackende partij. Eigenlijk wordt dit al een tijd onderkend als een best wel een kwetsbare authenticatiemethode. Dus Microsoft heeft al een tijdje terug een vrij dringend advies de deur uit gedaan van jongens, blokkeer de device code flow wherever possible. En daarbij is toen ook een bericht uitgegaan van jongens, als je gebruik maakt van conditional access, maak gebruik van de optie om device code flow te blokkeren voor je tenant. Maar ja, als je dat nog niet hebt gedaan, op dit moment wordt het dus actief misbruikt door Storm 2372.
En ben jij een organisatie die wel flink gebruik maakt van Entra en Microsoft 365, maar geen conditional access toepast, omdat je security defaults hebt toegepast? Let dan even op, want security defaults doen dus niet dit soort aanvallen blokkeren. Er is in de security defaults nog geen functionaliteit die device code flow blokkeert.
Ik denk dat dat een van de volgende aanpassingen zal worden voor de security defaults.
Ja, maar wel een beetje laat dan, ja, als dat zo is. Want ja, ransomware-bendes tieren welig. En uiteraard gaan er ook af en toe bendes op hun plaat. Die worden dan opgepakt. En ja, wat we dan vaak zien is dat er dan toch een doorstart plaatsvindt. Je snijdt één hoofd af en komen er twee terug. Mm. En wat we zien is dat Lockbit, en dat was de actiefste ransomware bende in 2024, die heeft nu een opvolger en dat is Ransom Hub. Ja. En het is net als Lockbit een ransomware as a service groep. Dus alle stadia van het aanpakken van een klant worden door verschillende groeperingen uitgevoerd.
Ja, wat je dus ziet is dat Lockbit was eigenlijk de grootste. En dat was het geval tot februari 2024. Mm-hmm. Toen heeft er een grote operatie plaatsgevonden waarbij Lockbit zo goed als is opgerold. En dan ontstaat er een gat in de markt. Dat gat is volledig ingevuld door Ransom Hub. En dat ziet onder andere de Group IB in hun rapportage, waarbij ze zien dat er momenteel 600 organisaties in gijzeling worden gehouden door Ransom Hub. En eerder hadden ASET en NCC Group ook al geconstateerd dat deze ransomware as a service bende grootschalig in de markt zit. En eigenlijk in no time, want ze zijn eigenlijk in het gat gestapt vanaf februari, vanaf het moment dat Lockbit is opgerold. Mm-hmm. In no time hebben ze dat gat ingevuld en zijn ze nu gewoon by far de grootste threat actor geworden op dat gebied. En dat ransomware nog steeds actief gebruikt wordt, blijkt ook alweer uit een rapport van het Digital Trust Center, die het jaarbeeld ransomware 2024 heeft gepubliceerd. En daarin constateren ze dat er weliswaar een lichte afname plaatsvindt van grote ransomware incidenten. Ze constateerden in 2024 121 incidenten, waar het er 147 waren in 2023. En wat ze zien is dat de ICT-bedrijven de zwaarst getroffen categorie is.
Mm-hmm. Bijna een kwart.
Ja, bijna een kwart van de bedrijven die getroffen worden door ransomware-bendes zijn ICT-bedrijven. En daarbij maken de ransomware-bendes meestal gebruik van gestolen credentials, dus paswoordinformatie. Dat in 38% van de geslaagde ransomware aanvallen was dit het geval. In ongeveer een derde van de geslaagde hackoperaties wordt gebruik gemaakt van kwetsbaarheden in software of een beveiligingslek. En uiteindelijk blijkt nog best wel een flink deel van de slachtoffers te betalen, want 29% van de slachtoffers afgelopen jaar heeft betaald.
En deze informatie is bij het Digital Trust Center natuurlijk terechtgekomen, mm-hmm, omdat dit de uitkomsten zijn van project Melissa. En dat is een samenwerkingsverband van onder andere het Openbaar Ministerie, de politie, het Nationaal Cybersecurity Centrum en Cyberbeveiliging Nederland.
Yes.
Dan vind ik toch ook dat dit project een pluim verdient als we kunnen constateren dat inderdaad het aantal ransomware incidenten in 2024 lager is dan in 2023.
Ja.
Dan zet het toch echt zoden aan de dijk.
Ja, en dat je dan scherp moet blijven op kwetsbaarheden in de gebruikte hardware en software. Dat blijkt dan ook alweer omdat ze bij Juniper afgelopen week toch alweer een redelijk kritieke kwetsbaarheid hebben moeten patchen. Bij Juniper hebben ze tijdens een interne product security testing cycle hebben ze CVE 2025 21589 geconstateerd. En dat betreft een authenticatie bypass kwetsbaarheid met een score van 9,8 op een schaal van 10. Waarbij de Session Smart Router apparaten, Session Smart Conductor apparaten en de One Assurance Managed Routers kwetsbaar zijn gebleken. Volgens Juniper is er geen bewijs dat deze kwetsbaarheid inmiddels al misbruikt wordt. Maar ze hebben wel fixes beschikbaar voor al deze apparaten. Zodat je nu snel kan schakelen en kan updaten om te zorgen dat je hier niet achteraf nog het slachtoffer van wordt.
En daarvoor dien je te updaten naar de laatste versies van SSR. En dat zijn dan versies 5.6.17, 6.1.12, 6.2.8 of 6.3.3R2. Tenzij er natuurlijk alweer nieuwere zijn, dan gewoon naar die nieuwere versies, mensen. Hey Ray, zullen we deze keer gewoon eens even kijken naar de evenementen voor de komende 2 weken?
Ja.
Gewoon een beetje verder vooruit.
Ja, ook voor de mensen die iets later nog naar deze podcast gaan luisteren, wellicht handig.
Ja, om te kijken of we daarmee kunnen voorkomen dat we uitverkochte evenementen, dan wel evenementen waarvoor je niet meer kunt registreren, onder de aandacht brengen van onze luisteraars.
Yes. Laten we beginnen op woensdag 26 februari. Dan vindt van 9 tot 4 de samenwerkingsdag van Dutch Women in Tech plaats bij Microsoft Nederland. Dat is een gezellige samenwerkdag waarbij de dames kunnen werken aan hun eigen projecten, maar ook gewoon de kans krijgen om even met anderen mee te kijken en ideeën uit te wisselen of te sparren. Mooie gelegenheid om te connecten, nieuwe inspiratie op te doen en ideeën uit te wisselen. En dit alles bij Microsoft Nederland op Schiphol.
Yes, en mocht je dan misschien toch wat meer willen luisteren in plaats van interactief bezig zijn, dan kun je op donderdag 27 februari vanaf 5:00 PM tot 21:30 PM aansluiten bij de Workplace Dudes voor hun 5e meetup. Daar beginnen ze natuurlijk eerst met een intro van de Workplace Dudes en de sponsor van de locatie, de Digital Survival Company in Nieuwegein. Mm-hmm. Waarna ze gaan eten en een 2-tal sessies aanbieden, namelijk van Juri van den Bos. En die biedt een duik in Copilot voor Intune. En onze vriend van de show, Oktay Sari, die gaat het hebben hoe je je macOS informatiebeveiliging met Intune van basis naar bulletproof werkt. En van 9:30 PM tot 10:30 PM is er dan nog een borrel.
Ja, op dinsdag 4 maart kan je van 5 tot 7 uur aansluiten bij IT Gilde.
Ja, en dat is de corporatie Amsterdam voor Unix en Linux. Hè? Maar beste IT-bros, wat doen jullie nu? Unix, Linux, is dat niet vloeken in de kerk? Nou, nee, want IT Gilde biedt namelijk een evenement aan waarbij ze een alternatief voor de Microsoft Azure Portal op basis van open source duiden. Daar hebben ze dus een oud Microsoft-medewerker gevonden die uitleg geeft over de architectuur achter Azure en de verschillende functionaliteiten die er beschikbaar zijn op het platform. En dan willen ze dus in het tweede deel gaan inventariseren welke concurrerende open source initiatieven er al zijn en wat er mogelijk nodig is om deze initiatieven verder te integreren tot een sovereign cloud initiatief.
Interesting.
Ja, vooral denk ik voor heel veel overheidsorganisaties die natuurlijk zich steeds meer geduwd voelen richting iets wat mogelijk wel Holland Cloud kan worden genoemd.
Ja.
Maar IT Gilde neemt hier dus het voortouw op met deze meetup in Amstelveen.
Nice. Ja, wat ik ook wel erg leuk vind, dat is op vrijdag 7 maart, wanneer vanaf 8:00 PM tot 1:00 PM... de Dutch Women in IT gala plaatsvindt. En dat gaat onder de noemer Shine Bright. Dutch Women in Tech organiseert hier een uniek en inspirerende galaavond. Speciaal voor vrouwen in de IT. En het biedt uiteraard een uitstekende kans om te netwerken, te genieten en samen met andere vrouwen in de techwereld te shinen of te stralen. Dit alles in Kasteel Woerden, toch wel volgens mij een fijne, sfeervolle locatie die perfect past bij deze elegante avond.
Mm-hmm. Zeker.
Wat je kan verwachten, een avond vol elegantie. Dus dames en heren, voor zover je daar aanwezig kan zijn, kom in je mooiste outfit en ervaar de magie van een galaavond.
Hey Henry, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou ja, ik zou nog even doorgaan op nieuwe productiviteitsopties in de Copilot Plus PC. Maar ik was vorige week al begonnen met Paint.
Mm-hmm.
En daar zit nu ook een optie in die heet Remove Background.
Ja.
Dat is weliswaar een stukje AI, maar waar je niet per se een Copilot Plus PC voor nodig hebt.
Oeh.
En wat het doet, is dat als jij een foto hebt waar personen of dieren in staan, dan kan je makkelijk gewoon tegen die foto zeggen, remove the background. En vervolgens hou je alleen die persoon of het betreffende dier of object over in de foto.
Die je dan weer over iets anders heen kan plakken.
Bijvoorbeeld, dit zat al een tijdje ook in de Apple iPhone foto app.
Mm-hmm.
Dan kun je van die stickers maken om jezelf ergens nog even snel in te plakken zonder achtergrond. En blijkt dus ook gewoon in Paint te zitten. Paint Remove Background.
Yes, en die zit in elke Paint-versie waar de Copilot-knop zit. Dus dat zijn wel recente versies van Paint.
Yes. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 6 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter @ITBrosNL.